De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het tweede boek van de koningen, daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot 7. Twee koningen 6, de vers 1 tot 7. We lezen nu het woord Gods aldus. En de zonen der profeten zeiden tot Elisa: zie nu, de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht is voor ons te eng. Laat ons toch tot aan de Jordaan gaan en elk van daar een timmerhout halen, dat u ons daar een plaats maken om er te wonen. En hij zeide: gaat heen. En er zeide een: het believe u toch te gaan met uw knechten. En hij zeide: ik zal gaan. Zo ging hij met hem. Als zij nu aan de Jordaan gekomen waren, hieven zij hout af. En het geschiedde, als één het timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel, en hij riep en zeide: ach, mijn heer, want het was geleend. En de man God zeide: waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af en wierp het daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. En hij zeide: neem het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit en nam het. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus. We roepen uw grote naam aan, die u ons bekend hebt gemaakt. En wij zeggen daarmee veel meer dan wij beseffen. Wij bidden u, wil gij ons samen zijn, verheffen tot u. O Heere, als wij daarom vragen, dan vragen wij ook om verwijding, om de verzoening, om het wegnemen van alles wat ons de zwaarte geeft om van uw aangezicht weg te vallen. Heere, wil ons uit die zuiging van de vernietiging en het niets opheffen door uw opstandingskracht. Heer ons God, we komen tot u met al onze zorgen, noden en moeite die we kennen, en ook met de misschien veel belangrijkere die wij niet kennen. Heer, ontferm u over ons. We vragen u, wees met zieke, eenzame, verlatene, rouwdragende, wanhopige en verwarde. O Heere, wees met alle die het doel in hun leven kwijt zijn en die de bestemming en ordening die gij in ons leven gelegd hebt niet zien, met ons onderwijzen in uw geboden. Heer onze God, wij vragen u om de vergeving van onze zonde en de vernieuwing van ons leven, en uw woord zo voor ons openen dat wij het niet van horen zeggen hebben, maar wil zelf tot ons spreken. Verhoor ons gebed in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu met elkaar zingen gezang 184 in zijn geheel. Gezang 184 in zijn geheel. Onderwijl is de gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. De collecte nu, die ene collecte is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor moeder en kind, kinderzorg. In Kenia, moeder en kinderzorg in Kenia, bij de uitgang. Laat ons nu zingen, gezang 184 in zijn geheel. De tekst voor hele morgen is het zesde en zevende vers van 2 Koningen 6. 2 Koningen 6, vers 6 en 7. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En de man Gods zeide, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af en wierp er daarheen en deed het ijzer bovendrijven. En hij zeide, neem het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit en nam het. Gemeente, dames en heren, wij hebben zo in de loop van de laatste week al enige geschiedenissen behandeld uit het leven van de profeet Elisa. Het verhaal dat vanmorgen voor ons ligt is een overbekend verhaal, een van die bekende stenen des aanstoots tegen de Heilige Schrift, die uit een oppervlakkigheid voortkomen. En dat niet alleen oppervlakkigheid, maar die samenhangen met een overschatting van de kijk van moderne mensen op de dingen. De kijk die moderne mensen op de dingen hebben, is eigenlijk er een die nog niet eens zo verschrikkelijk lang in de wereldgeschiedenis bestaat. En heeft over de dingen dikwijls heel anders gedacht in de loop der eeuwen. En meestal wordt je denken niet bepaald door de denkkracht die je bezit. Niet door de mogelijkheid van tot redelijke dingen te komen. De ene heeft meer beter verstand dan de ander. Het is niet een kwestie van verder doordenken alleen, maar het belangrijkste is de verhouding waarin men tot de dingen, tot de medemensen en in de eerste plaats tot God staat. Die verhouding die een mens heeft tegenover God, zijn naaste en de schepping, die bepaalt eigenlijk de resultaten van het denken. Het denken is oorspronkelijk een zaak des harten. Van het hart, zoals de Heilige Schrift zegt. En als het daarvan losgemaakt wordt, dan komt men tot allerlei conclusies die ver bezijden de waarheid liggen. Waar men wel enige praktische, technische resultaten mee kan bereiken. Maar dat is niet iets anders dan het raadsel des levens oplossen. En dat is toch ons gegeven, die opgave, om het raadsel van ons leven op te lossen. Niet alleen van het gehele leven, maar God heeft u en mij in ons leven een raadsel opgegeven wat hij bedoelt met dat leven. En dat zullen wij moeten uitleren vorsen. En daarna zullen wij moeten leren leven. Na deze inleiding kunnen we tot het verhaal komen. Er wordt ons verteld dat de profeet Elisa in gezelschap is van de zogenaamde zonen der profeten. De zonen der profeten, dat zijn mensen die zich bereid verklaren, die zich voorbereiden om de geest, de Heilige Geest Gods te ontvangen. Ze leven in die diepe wijsheid aan bescheidenheid, dat je maar niet zo over de Heilige Geest kunt beschikken. Toch is het niet zo dat de mens om de Heilige Geest te ontvangen helemaal werkloos behoeft te zijn. Hij kan zo leven dat hij zich als het ware gereed houdt om gegrepen te worden door God. Je kan ook zo leven dat je er helemaal niet op let en dan kan God je ook wel grijpen. Maar het kan ook zo zijn dat men zich voorbereidt, dat men zich bereid verklaart, dat men in de nabijheid is. Dat is eigenlijk ook de zin waar sommige mensen, ik was weinig raad mee weten, met de zogenaamde theologische studie. Het is zo dat het niet is zo dat wanneer wij de Heilige Schrift in de oorspronkelijke talen lezen, wanneer wij ons bezinnen op de diepzinnigste dingen die de Heilige Schrift te kennen geeft, of als wij ons kritisch daar tegenover opstellen, dat we dan zomaar de geest kunnen grijpen. Maar er is een ootmoed en eerbied om met de dingen die God gegeven heeft, om daarbij te verkeren. Het zijn tekenen Gods, zoals Abraham niet op een willekeurige plaats ging wonen, maar bij de orakelbomen van Mamre ging wonen. Zo is het ook omdat God daar pleegde te verschijnen, zo is het ook zo dat wij ons bereid kunnen verklaren, bezig kunnen zijn daar te leven, op die plaatsen, in die situaties, waarbij wij nog stil zijn, waarbij nog een stilte is om God te kunnen horen. Nu, zo waren die zonen der profeten. Het waren geen profeten. Daar ook niet letterlijk natuurlijke zonen of afstammelingen of legale afstammelingen van profeten. Zo helemaal niet. Het was dus niet naar de natuur dat ze uit hen stamden, maar het was zonen der profeten, drukt uit. Zij die als het ware hun leven op richtten om wanneer het God behaagde profeet te zijn. En het waren dus een aantal jonge mannen die op een bepaalde wijze leefden bij elkaar. We zouden het misschien kunnen vergelijken met een monnikenorde. Men leefde tezamen, men bad met elkaar, men bestudeerde de Heilige Schrift en men luisterde naar de inleiding, naar de raad van de profeet. En dan waren de zonen der profeten gelukkig als onder leiding konden staan van een echte profeet. Zo was het ook hier. Hier in dit verhaal komt het ook naar voren dat ze ook overleggen met de profeet. Ze wonen bij elkaar en blijkbaar is de groep uitgebreid. En het gebouw waar ze in wonen is te klein geworden. En ze gaan daarmee naar de profeet. Is wonen nu zo belangrijk? Ze willen een wijder, een ruimer woonoord hebben, een gebouw waar ze kunnen wonen. Is wonen zo belangrijk? Ja, wonen, gemeente, hoort tot de belangrijkste dingen van het menselijk bestaan. Wonen, wij weten dikwijls niet meer wat wonen is. Het zijn mensen die door harde economische omstandigheden en vaak door een wanbeheer en door een verkeerde architectuur wonen, wat eigenlijk geen wonen meer is. De flatbouw en dergelijke dingen schuift de mensen in een soort van laden, hoe luxueus ook, en hoe ze zich erin kunnen vermaken met kleuren, televisie en al dergelijke dingen meer, is het toch meer je begeven in een lade dan in een woning. Een woning is oorspronkelijk een kleine huistempel. Wonen is oorspronkelijk een verbinding van hemel en van aarde. Vandaar dat een huis oorspronkelijk een dak heeft, dat gericht is naar de hemel, en dat fundamenten heeft staan in de aarde. Hemel en aarde worden verbonden. En de tafel waar men zit om de maaltijd te eten, is oorspronkelijk de offertafel. Aan de maaltijd is men verbonden met elkaar en met God. Vandaar dat een maaltijd zonder gebed niet meer tot het menselijke behoort. Als de mens niet meer bij de maaltijd bidt, dan is die het mens zijn, het diepste mens zijn, ontrouw geworden en in de verdierlijking vervallen, met dit verschil dat de dieren hoger staan, want die kennen hun wijze om God te prijzen naar de Heilige Schrift. Dus we mogen het dier niet min op neerzien, de mens vervalt dan beneden het dier. Tafel in het midden van het huis, het zijn allerlei dingen. Het huis moet ook zo zijn dat het af kan worden naar buiten. Men hoeft niet alleen binnen te laten het licht van buiten, dat is op zijn tijd nuttig, en men moet ook kunnen afsluiten om met elkander te leven en voor Gods aangezicht te zijn. Wonen is afgezonderd zijn van de elementaire aanvallen van wat buiten is, van de stormen, van de regen, van de bedreiging, maar ook van het leven van iedereen. De woning heeft wat met een verheven woord genoemd wordt, de sfeer. En de sfeer die hoort bij bepaalde mensen. En de ware goede sfeer is alleen als er betrekking is met de levende God. Nu, die zonen der profeten woonden ook zo. En daarom is wonen, daarom is bouwen. Het hoort eigenlijk tot de belangrijkste dingen van het menselijk bestaan. En daarom nemen die profetenzonen, die gaan het zelf doen. Want hun huis is in de diepste zin van het woord eigenlijk een soort heiligdom waarin ze met elkaar zijn voor Gods aangezicht. En als het te eng is, dan moet het uitgebreid worden. Want te eng, dat betekent dat het afgesloten is. En dat het niet meer zijn functie heeft in de verzoenende verbinding van hemel en aarde. En ze weten hoe belangrijk het is als ze dat nieuwe huis gaan bouwen. Ze vragen of de profeet daarbij kan zijn. Er bestaat in deze tijd nog niet een techniek op zichzelf. Wat wij techniek noemen, dat is dikwijls losgemaakt van God. Zij handelen, en dat is het merkwaardige van het handwerk. Het handwerk houdt nog rekening met dus dingen die aan de schepping ontleend zijn. De materialen zijn aan de schepping ontleend en moeten dus ook met de eerbied behandeld worden van het schepsel. En dat is iets wat in onze tijd ook hoe langer hoe meer ontbreekt. Men is bezig met de schepping. En dan vragen ze of de profeet meegaat. En dan moet hij voor dat huis hout geveld worden. Ze gaan naar de Jordaan. Daar groeit hout. Daar staan bomen. En de zonen der profeten gaan aan het werk om het hout te vellen. En terwijl ze daar bezig zijn en de profeet bij hen is, gebeurt het dat een van die zonen der profeten bezig is een boom om te houden en de bijl waarmee hij dat doet, die valt hem uit de handen, of liever gezegd, hij ervaart het op een andere manier. Het is alsof de bijl waarmee hij bezig is uit zijn handen gerukt wordt. En dan, wij zouden op zichzelf zeggen, nou is het nou zo erg, zo'n instrument, dat zo'n werktuig dat uit de handen gerukt wordt. Maar blijkbaar acht hij het zo belangrijk dat hij roept bij de profeet en zegt, ach mijn heer, zegt hij tot de profeet, wees me ontschoten en het was geleend. Dan moet u even weten, ik moet het iedere keer weer zeggen, omdat wij moderne mensen, wij die in deze tijd leven, daar steeds moeite mee hebben. Het lezen van de Bijbel, en dat heb ik getracht om in de jaren ik zo met u bezig ben, u daar enig inzicht in te geven. Dat kun je niet lezen zoals men gewoonlijk leest. Want in de Bijbel worden dingen uitgesproken zo diepzinnig, zoals wij westerse moderne mensen dat bijna niet meer kennen. Namelijk, er wordt in de Bijbel zo over mensen, over schepselen, over dingen gesproken, ook over dingen, dat we onmiddellijk gaan zien dat ook de dingen, de mensen, alle schepselen in verband staan met hogere werelden, met diepere krachten, en dat wat in het gewone leven naar buiten komt en wat daarin openbaar wordt, daarin wijst de Bijbel altijd op hogere verbanden. Er is niets wat zomaar gebeurt. Alles heeft te maken met een diepere en hogere achtergrond. Daarom wordt er in de Bijbel nooit maar zoiets gewoon verteld. U ziet hoe de meeste gesprekken zijn, dan hoort u dat herhaald wordt, dingen die men heeft meegemaakt, en mijn broer zei, en mijn schoonmoeder zei, en toen kwam ik daar, en toen zag ik die, en weet u wel, dat is een herhaling van dingen waarvan je soms zegt, waarom praten de mensen? Misschien om niet stil te zijn. Maar zo praat de Bijbel met u, moet u eens even nagaan wat u gewoonlijk in een gesprek zegt. Moet u vandaag eens precies aan het eind van de avond, moet u eens nagaan, wat heb ik nou eigenlijk vandaag in mijn gesprekken gezegd? Nou, daar moet u moed voor hebben hoor. Om dat nog eens te herhalen. De Bijbel spreekt op een andere manier. Als de Bijbel van iets gewoons spreekt, dan wordt er een verband gelegd met iets wat erachter is. Hier bijvoorbeeld. Een gebruiksvoorwerp. Een bijl. Waarmee je hout hakt. Plotseling wordt je getoond een instrument waarmee je hout hakt, waarmee je datgene waar je woont, je huis, wat een tempel is, mee maakt, waarmee je bezig bent in Gods schepping. En er wordt hier de nadruk op gelegd. Ach, natuurlijk heeft die man die profetische zoon het geleend. Maar het licht om onderstreept wordt het lenen. Wat wij doen, wat wij kunnen. Al onze vermogens. Alle instrumenten die we hebben. We hebben het niet uit onszelf. Het is geleend. Alles is ons geleend door God zelf. Zo mooi in die zogenaamde slechte feodale tijd, waar men altijd zo op smaakt. Tijd van het leenstelsel had niemand bezit. Ook de hoogste niet. Ook niet de vorsten. Ook niet de keizer. Alles was geleend. Eén had het geleend van degene die boven hem stond en die weer die boven hem stond. Ten slotte de hoogste, de keizer, had het van God geleend. Leenstelsel. Alles geleend. Dat is eigenlijk een diepzinnige kijk op de dingen dan die wij hebben. Wij verbeelden ons bezit te hebben. Wat een onzin. Alles is ons geleend. En niets meer. Hier ook. Voorwerp waarmee je werkt. Je vermogens. Waar je zo trots op bent. Dit kan ik. Ja. Dat kunnen. Dat wat ook talent genoemd wordt. Talenten zijn niet alleen op het gebied van de kunst, maar zijn ook levenstalenten. Het is alles geleend. En dat wordt hier in die geschiedenis, in die heel gewone gebeurtenis, wordt het uitgesproken. Ineens krijg je een vergezicht. Wat mensen gewoon maar accepteren, wat mensen gewoon maar nemen. Dat wordt hier even onderstreept. Geleend. En het is hem uit de handen gevallen. Ja, hoe komt dat nou dat het hem uit de handen gevallen is? Terwijl hij bezig is met zo'n belangrijk werk. Het wonen voor Gods aangezicht. Is die te bereiden. Is dat niet ons hele leven? Broeders en zusters, voel je ineens dat het veel verder gaat. Dan moet je niet denken dat het zo alleen in de Bijbel is. Het is in uw leven ook. Maar we zien het meestal niet. Wat is dit leven anders? Dan een woning bouwen in deze wereld van geweld en stormen en van gevaren. Wat hebben we voor andere taak dan een woning, een huis te bouwen, een sfeer waarin wij leven voor Gods aangezicht. Nu, daar zijn ze mee bezig. En als je dan daarmee bezig bent, met een woning te bouwen voor Gods aangezicht, een leven in te richten voor Gods aangezicht, en je gebruikt de werktuigen die God je daartoe geleend heeft. Het wordt uitgedrukt, deze man heeft die bijl natuurlijk wel van iemand geleend, maar dat geleend zijn, dat drukt hem op zijn verantwoordelijkheid. Als het van jezelf is en je verliest het, maar is het veel minder erg dan dat het geleend is. Want je hebt verantwoording af te leggen tegenover diegene van wie je geleend hebt. Nu, dat is met ons hele leven zo. Wat wij van God geleend hebben. En dan zijn er blijkbaar krachten die daar vat op krijgen. Het wordt hem uit de hand gerukt. En het valt in die stromende Jordaan. En is het werktuig dat hij geleend heeft, en wat hij nodig heeft, om een sfeer, om een huis voor Gods aangezicht te bouwen, is die kwijt. Dan begrijpt u dat het niet de kinderachtige kreet is van, ach mijn Heer, het is geleend. Dat is zeker de moeite waard om een profeet, een man Gods te roepen, als je bezig bent met je leven, de ruimte voor Gods aangezicht te bereiden, en het wordt je uit de hand gerukt om dat te doen, want dat is het eigenlijk. Dan moeten we verder gaan. Wat is nu die val uit die hand? Nou ja, kindertjes op de school en de wetenschappelijke mensen, die spreken van de zwaartekracht en dan laten ze iets vallen en valt het naar beneden. Maar de mens van de oudheid, die wist oneindig veel meer. Zwaarte, vallen, is toch veel meer. Zwaarmoedigheid, dat woord zwaarmoedigheid, kent u dat? Mensen die alles als loodzwaar ervaren. Hun lichaam, hun leven, loom kan het zijn. Er is een geest van de zwaarte die trekt en die je kan neertrekken. Ach, dat praatje van de natuurwetenschap. Het is wel leuk om er iets mee te vinden. Maar het is zo oppervlakkig. Iemand die zwaarmoedig is, die de zwaarte voelt van de dingen, die begrijpt veel beter wat zwaartekracht is, de geest van de zwaarte, en heeft het beleefd als een zuiging van het dodenrijk, van de vergankelijkheid, van de krachten die je naar het niet slepen, van de demonen, van de duivel zelf, die de dingen zwaar maakt. Terwijl, hoe geestelijker, hoe lichter, engelen kunnen zweven. Misschien hebben ze helemaal niet eens vleugels nodig om te kunnen vliegen. Want het is door de krachten, men kan omhoog getrokken worden naar het licht. Men kan op het licht aangelegd zijn. Zoals het oog gebouwd is, als zouden we een oog vinden in de duisternis, dan zou de vorm van het oog nog getuigen van het licht. Zo is er een omhoog stuwende kracht van het licht, maar omdat de zonde en dood en de vergankelijkheid trekken, daarom voelen we die andere kracht. Voor de Heer Jezus was die kracht er niet naar zijn opstanding. Hij was volkomen overwonnen. En er zijn ogenblikken in zijn leven geweest dat hij het laat zien dat hij die kracht overwonnen zou en overwonnen had als hij wandelt over de zee. Want de zee, het water, ook beleeft waar de krachten van de neertrekkende krachten het sterkst zijn. Waar iemand gesmoord kan worden in het water, waar iemand kan verdrinken, wat is drinken, iets verschrikkelijks, neergetrokken worden. De Jordaan, het water, werd door de mens van de oudheid, door de Joden beleefd, als een broedplaats van boze geesten. Daarom staat er ook in de Openbaring van Johannes, en de zee was niet meer. Zee en de rivieren die worden geheiligd, maar die zijn vol met boze, neertrekkende machten, zo wordt het beleefd. En daarom als Jezus over de zee wandelt, dan betekent dat niet dat de zwaartekracht opgeheven is. Dan betekent dat dat Jezus als Messias overwonnen heeft de boze geesten van de zee en door hen gedragen wordt. Zo is het ook hier, in de Jordaan. Er zijn die neertrekkende krachten, die zwaarte, die vergankelijkheid, die demonische, die duistere machten, die een mens die bezig is met een woning te maken voor het aangezicht Gods, de geleende instrumenten uit de handen te rukken. Is dat het niet altijd weer wat de boze machten proberen? Om als je met het beste bezig bent, om dat waarmee je bezig bent, het instrument, het werktuig, je uit de handen te drukken. Er is ook bij deze man gebeurd, als hij bij de Jordaan is. Hij is bezig met dat timmerhout te vellen, dan krijgen die krachten, die neertrekkende machten, die krijgen wat op hem. Neertrekkende machten, zeg ik daar. Ja, dat is het. Er zijn in het leven, broeders en zusters, van die neertrekkende machten. Ze lijken heel mooi. Dikwijls zo vermommen ze zich. Ja, zoals de Jordaan daar zo mooi kan stromen. Zoals de zee zo verleidelijk mooi kan zijn. Er zijn neertrekkende machten. O, vult u maar in. Waar zijn ze niet? Die een mens eerst schijnen te bedwelmen. Dan neertrekken. Om hem te smoren, om hem te vernietigen. En van een opstijgende krachten naar God toe weg te halen. En dat is hier bij die man gebeurd. Kan niet meer werken, het is geleend. Het is misschien een ogenblik van onoplettendheid geweest. Maar het valt en het is weg. Hij roept om hulp. En de profeet helpt. Profeet Elisa komt, vindt het belangrijk om bij die neergetrokken wordt iets anders te tonen. En wat doet de profeet? De profeet snijdt een hout. Wat is hout? Hout is het teken van het omhoog stijgen. Het drijven wordt in de oudheid ervaren als een symbool. Als een uiting, als een openbaring van de opstijgende krachten van, laten we het Bijbels zeggen, van de kracht ter opstanding. Elisa snijdt het hout. Symbool, teken van de kracht ter opstanding. Niet dat het hout het zelf kan, maar als hij snijdt in zijn taal, in de geestestaal, die soms zonder woorden uitgesproken kan worden in de geestestaal, dan is hout, opstijgende kracht, dat is gebed. Elisa snijdt het hout af, houdt het in de hand, en dat is een stil gebed tot God. Om zijn opstanding. Het is een teken. Ik geloof in uw opstanding. Ik geloof in uw overwinnende macht hier. In het hout toon ik het. Het teken van alle opstandingskracht. Omdat het rijdt. Het is een stil gebed. En dan neemt Elisa dat hout. Het teken. Waarmee de opstandingskrachten van heeft opgeroepen. Die opstandingskrachten. Waarvan hij als profeet ze voorzien heeft, van de opstanding van de Heer Jezus, dan werkt hij het hout bij de plaats waar het ijzer, waar de bijl gevallen is. Als hij bij die plaats de krachten der opstanding werkt, dan bezweert hij de krachten van de duistere machten van de Jordaan. Ze zijn onderworpen. Zijn overwonnen door de macht des geestes, die straks openbaar zal worden in de opstanding van onze Heer Jezus, die uiteindelijk voor ieder openbaar zal worden, eerst bij zijn wederkomst. Maar hier gebeurt het teken, en er staat, het ijzer zwom, staat er letterlijk in het Hebreeuws, heel primitief. Wij zouden vertalen met het ijzer drijft. Maar er wordt iets in uitgedrukt. Dat het ijzer de macht krijgt. Door de kracht der opstanding. Om zelf omhoog te gaan. En daarom vind ik in zwemmen. Hoe primitief en kinderlijk het ook aandoet. Beter dan wat voor ons met natuurkundige noties gelaten is, drijven. Het is beter om hier van zwemmen te spreken. Het zwemt omhoog, het krijgt kracht om omhoog te gaan. Het krijgt deel aan de opstandingskrachten en de machten van de Jordaan, de boze machten. Ze kunnen het niet vasthouden, zoals de onderwereld, een dodenrijk, de Heer Jezus, niet heeft kunnen vasthouden. En hij in triomf, degene die daar vastgehouden werden, opgevoerd heeft. Hij staat op, en daarom staat er ook, dat het ijzer zwemt, zelf omhoog gaat, door de kracht der opstanding. En dan wordt die man er weer bij gehaald. Wordt hem niet zomaar voor hem neergelegd. Hij moet zelf de hand uitstrekken naar de Jordaan en de machten. Je ziet dat ze overwonnen zijn. Je ontvangt het werktuig terug om aan de tempel Gods aan zijn leven te werken. Gemeente, daar zie je het. Lange toepassingen. Hebben weinig zin. Wat moet ik hier nou nog toepassen? Heeft het allemaal verstaan? Heilig Schrift. Laat het zelf toepassen. Enkele woorden. We zijn aan het leven bezig. Het leven heeft een zin. Als we er een tempel Gods van maken. De machten loeren op ons. Wordt ons de geest der zwaarte, zwaarmoedigheid, wanhoop, sleur, zijn allemaal krachten van de zwaarte. En de sleur en de verveling brengt de mens dikwijls niet naar God, maar naar de vervanging daarvan. Dat is de tijdelijke ontspanning van de zwaarte en van de verveling. Maar je wordt steeds meer neergetrokken. Nee, hier wordt gezegd dat de krachten der opstanding sterker zijn wanneer wij daarom vragen. De macht der opstanding kan ook in ons leven komen om datgene wat ons door de boze machten uit de handen gerukt is, om het terug te krijgen. Geef de Heere dat ook wij zo mogen vragen en zo mogen ontvangen. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 95, het vierde vers, Psalm 95, vers 4.
Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.